Laten we lezen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de christenen in Rome. Romeinen 13 vanaf vers 11. Daar lezen we: u kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag, en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten. Woord van de Heer. Ja, vorige week heb ik in de Havenkerk mijn opvolgster mogen bevestigen, Beppie Wessels. En mag zelf ook nog een tijdje een klein beetje verbonden blijven aan de Havenkerk. Dus u helpt me nu een beetje dat ik hier mag zijn om los te komen van waar ik jarenlang mee bezig ben geweest. Maar de week daarvoor was ik net terug van vakantie. En heb ik deze preek gemaakt en gehouden. En ik was op vakantie geweest in Italië en onder andere ook in Rome. En toen ik in Rome was, toen dacht ik, ja, dan moet ik ook maar een preek maken over de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. Nou, in Rome is natuurlijk een fantastische stad met geweldige monumenten. En ik denk dat de twee meest iconische bouwwerken van Rome, he, dat is het Colosseum. Het Colosseum, dat staat voor de macht van het keizerrijk van Rome. En gebouwd net na het jaar 70, net na de verwoesting van Jeruzalem. Gebouwd met de rijkdom die geplunderd is vanuit Jeruzalem. En ook met gebruikmaking van slaven die meegenomen zijn uit Jeruzalem. Het Colosseum, dat is als icoon van de macht van het keizerrijk, maar ook wel als icoon van christenvervolging. Hè. Er is een tijd geweest dat er ook christenen, omdat ze als een bedreiging werden gezien voor het Romeinse Rijk, dat ze voor de leeuwen werden geworpen daar in het Colosseum. En het andere icoon van Rome is toch wel de Sint-Pieterskerk. Het symbool van de macht van de kerk. Ook gebouwd met dubieus verkregen geld. Hè. Denk maar aan Luther die ten strijde trok tegen de aflaatbrieven. En waarmee de bouw van de Pieterskerk is gefinancierd. Maar als je in Rome bent, dan zie je dat ook dat die Pieterskerk toch wel ook wel een symbool is van het, toch wel iets van het verleden. In ieder geval van het verleden in West-Europa en ook in Rome. Ik was daar op een zondag en ik was daar op het Pietersplein en daar was het heel druk toen de paus een preek hield. Maar ik denk, dat waren toch ook wel heel veel toeristen, net als ik. Want op die dag zijn we ook wel een aantal andere kerken binnengegaan en waar vieringen aan de gang waren. En ik heb verschillende vieringen meegezien, maar nooit meegemaakt dat er meer dan 20 mensen meededen aan zo'n viering in zo'n grote kerk. En dan besef je van, oh ja, die kerk, dat is ook wel iets van het verleden. Maar goed, ver voor de Pieterskerk en ook nog voor de bouw van het Colosseum schreef Paulus dus een brief aan christenen in die stad. En een stad waar Paulus op dat moment nog niet geweest was. Het is de enige brief die Paulus heeft geschreven aan een gemeente die hij niet zelf heeft gesticht. Maar je ziet op het eind wel, hij kende wel wat mensen daar in die gemeente. En hij heeft, denk ik, deze brief gebruikt om voor zichzelf ook nog eens goed op een rij te zetten van, wat geloven wij nou eigenlijk? Wat is ons christelijk geloof? En daarom is die brief aan de Romeinen ook zo belangrijk. Hè? Zeker het eerste deel, dat is heel fundamenteel, wordt daar beschreven van wat wij geloven als christenen. En in het tweede deel van de brief schrijft Paulus dan over over de praktische consequenties van het geloof. En daar zit het stukje in wat wij zojuist ook hebben gelezen. Ja, wat zou je kunnen zeggen over die eerste ontvangers van deze brief? Het waren gelovigen uiteraard, gelovigen denk ik in een groeiende gemeente. Ze kwamen niet allemaal tegelijk samen in een groot kerkgebouw, want dat hadden ze niet. Dus ze kwamen samen in de huizen. Dus verdeeld over de stad in allerlei huizen kwamen ze samen. En als je zo deze brief leest, dan komt daarin tot uiting dat het eigenlijk nog in een tijd was van rust. De vervolging die ook in Rome los is gebarsten, dat is van een aantal jaren later. Het was dat Paulus deze brief schreef in de tijd van keizer Nero. Van Nero weten we wel wat. In ieder geval het beeld wat we van Nero hebben is dat het een hele decadente keizer was. En als je een beetje probeert te realiseren van hoe zag Rome eruit. Rome was een grote stad. En er was natuurlijk een elite die daar woonde. En ook een heel decadent levende elite. Dat vind je ook wel in de literatuur uit die tijd. Een enorme decadentie van de elite. Er was een groep gegoede burgers. En er waren natuurlijk ook heel veel arme mensen die daar woonden. En als ik zo de hele brief van Paulus aan de Romeinen op me laat inwerken, dan denk ik dat de gemeente vooral heeft bestaan uit die gegoede burgers, zou je kunnen zeggen. Daar is de brief denk ik vooral op gericht. En ook wel op slaven. Maar laten we dan in ieder geval er maar van uitgaan dat die christelijke meesters en vrouwen die slaven hielden dan ook goed voor hun slaven zorgden. Aan deze mensen schrijft Paulus, heeft Paulus deze brief gericht. En in dat tweede deel waarin het gaat over de praktische consequenties van het geloof, heeft hij het over de omgang met elkaar. Over de omgang met de overheid, het begin van Romeinen 13, een bekend stukje uit deze brief. En in het stukje wat we net hebben gelezen zou je kunnen zeggen, daar heeft Paulus het over het leven in de wereld. Het leven in de wereld die om je heen zo daar is. En dan valt het op dat Paulus een enorm appel doet op de christenen. Een enorm appel om je als christen te onderscheiden van de mensen om je heen, van de wereld om je heen. Paulus die benadrukt van mensen, jullie moeten anders zijn. Kennelijk had dat leven van die decadente elite een grote aantrekkingskracht op de mensen van die tijd. Met hun feesten, waar allerlei seksuele uitspattingen ook plaatsvonden. En mensen leefden vanuit hun begeerte en waren enorm eerzuchtig. Dat is het leven wat Paulus hier schetst. En dan zegt hij van mensen, zo hoort het bij jullie niet te zijn. En ik realiseer me als Paulus zo schrijft over de wereld waarin de christenen in Rome leefden, dat die wereld vandaag niet zoveel veranderd is. Ook vandaag zou je kunnen zeggen, in onze maatschappij is er een elite die het heel goed heeft en die goed ook zorgt voor zichzelf. Die een beetje losleeft van, zou je kunnen zeggen, van het gewone leven. Veel mensen die het goed hebben, nou, dat zijn ook een beetje, zeg maar, wij. Hè? De meeste mensen zoals wij hier in de kerk zitten, we hebben het goed in ons leven. En ook in deze wereld hebben we te maken met een groep armen die wat losleeft van de samenleving die het goed hebben. Het kwam wel mooi tot uiting, ook even in het kinderverhaal. Van stel je voor dat je geen huis hebt. Nou, in de Havenkerk komen er wat mensen die geen huis hebben. Hè? En dan realiseert men dat dan is het bijna niet mogelijk om normaal in de samenleving te leven. Hè, maar ook in onze tijd, hè, daar gaat het mij even om, ook in onze tijd is er een aantrekkingskracht van het leven van de elite. Hè? Wat je ziet op de tv, wat op social media gepromoot wordt. Hè? Een prachtig zorgeloos leven. Waarin het gewoon heerlijk is, waarin geen problemen zijn. Als je ogen tenminste daarvoor sluit. Dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht. En Paulus die zegt tegen ons, mensen, wees anders. Ja, waarom eigenlijk? Waarom? Als ik deze verse die we net hebben gelezen op me laat inwerken, dan realiseer ik me dat Paulus bewust is van een spannende toekomst. Hij ziet dat er een urgentie is in het leven van de kinderen van God. Dat kende hij zelf maar al te goed. Paulus kende zelf de tegenstand. Als hij het evangelie predikte. Hij heeft vervolging meegemaakt. En hij realiseert zich van mensen, als je anders bent, als je Jezus volgt, dan krijgen jullie ook daarmee te maken. Hij zag het aankomen. Nou, en het is ook binnen enkele jaren nadat deze brief geschreven is, hebben de christenen in Rome ook te maken gekregen met vervolging. Dat waar Paulus mee bezig is en wat dat Paulus hier tekent, dat brengt me bij iets wat een paar weken geleden, terwijl ik op vakantie was, heel erg bij me binnenkwam. Dat was een berichtje wat ik las, dat op zo'n feest van onze tijd, Lowlands, wat misschien ook wel af en toe voor sommigen wat decadente trekken heeft. En waar mensen doen wat ze willen. Maar op Lowlands heeft Geert Mak gesproken. En Geert Mak, die zei daar, en dat trof me enorm. Hij zei, mensen, dit is misschien wel de laatste gewone zomer die wij meemaken. Dat is nogal wat. Misschien wel de laatste gewone zomer die we meemaken. En hij vergeleek onze tijd met de tijd van voor de Eerste Wereldoorlog. Hij zei voor de Eerste Wereldoorlog in 1914. Het was een tijd waarin als je ogen open had, zegt hij, het zag aanzien komen. Kon aanzien komen van die crisis komt eraan, die oorlog die is al in voorbereiding. Maar hij zei, waar schreven de kranten over? Ze schreven over mode, ze schreven over de leuke dingen van het leven. Ze hadden hun ogen dicht voor de tijd waarin ze leefden. En Geert Mak, zijn punt is van mensen, zo is het in onze tijd ook. Je kan het in onze tijd heel goed hebben. Je kan een leuk leven hebben. Zeker als je je ogen sluit voor de problemen die er zijn. En waar gaat onze aandacht naar uit? Waar staan onze kranten vol van? En de social media, nou, van Max Verstappen. Voetbal. Soms leuke dingen. Maar wat is er veel aan de hand in onze tijd? Denk maar aan de crisis in Ter Apel, ook deze week weer. Een preek heb ik goede 2 weken geleden gemaakt. Toen sliepen de mensen buiten. Ook deze week waren er weer mensen buiten. En als een signaal van de ernstige vluchtelingencrisis die er is. Nou, er is stikstofcrisis. Crisis met de boeren. Hè, van wat hebben we van afgelopen week hebben gezien dat een minister die probeert zijn werk te doen zegt van ja, ik kan hier geen oplossing in vinden. De meningen liggen te ver uit elkaar en de problemen zijn te groot. Het klimaat. En dan ook nog die oorlog die er is in Europa. En als je al die crisissen beziet, dan denk je, wat dreigt er een zwarte toekomst? En je ziet dat mensen heel boos reageren op de overheid, die ook de oplossingen niet kan vinden en eigenlijk van de overheid verwacht dat die een oplossing vinden waarbij ons eigen leven buitenspel blijft. En daarom is er ook zo'n padstelling. Een zwarte toekomst dreigt. En wat betekent dat volgens Paulus voor ons leven? Wat vraagt hij dan om te doen? Hoe moeten wij dan anders zijn dan de mensen om ons heen? Paulus zegt, mensen, wees waakzaam. Word wakker. Je zou kunnen zeggen, doe je ogen open. Doe je ogen open voor wat er aan de hand is. En wat betekent dat dan voor je leven? Nou, eigenlijk is dat heel simpel wat Paulus ons voorhoudt. Paulus zegt, mensen, het betekent dat je heel gewoon moet proberen om een goed leven te leiden in alle eenvoud. Tegenover die overdaad, tegenover die decadentie van de elite die hij zag en die van mensen die de ogen sluiten voor alle problemen en gewoon maar doorleven vanuit hun eigen begeerte, zegt Paulus, doe je ogen open en leef eenvoudig je leven in deze wereld. En tegelijk realiseert Paulus zich dat dat niet eenvoudig is. Dat je daar wat voor nodig hebt. En dan zegt hij van je moet de wapenrusting van God aandoen. En op het einde, dat vind ik eigenlijk zo mooi ook neergeschreven hier, omkleed u met de Heer Jezus. En ik van, hey, wat is dat een mooi beeld. Hè? Van, wat betekent dat? Ik denk nou heel eenvoudig. Hè? Als ik elke morgen mijzelf aankleed, dan mag ik ook even elke morgen mij ook even Christus aandoen. En dat betekent denk ik heel gewoon dat je even bewust bent van ik heb de Heer Jezus nodig om mijn leven vandaag te leiden. Ik wil afhankelijk zijn van Hem. Even een gebed. Zoals je ook even je kleren aandoet, even een gebed en misschien even een tekst lezen uit de Bijbel. Om Christus aan te doen en zo, ja, zeg maar, gewapend met die wapenrusting van Jezus, met die kleding van Jezus, het leven van de dag aan te kunnen. Nou, helpt dat nou tegen een sombere toekomst? Als wij een goed en eenvoudig christelijk leven leiden en een beetje zorgen voor elkaar en onze ogen open houden, wordt de wereld daar nou echt beter van? Nee. Ik denk het niet. De wereld gaat door. En daar kan je somber van worden. Je kan er somber van worden, hè, van, ja, wat maakt het uit wat ik doe? Het schiet toch niks op. Die dreiging is er. En die dreiging zag Paulus ook. En dan denk je van, och, lieve help, met zo'n dreiging. Wat, 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 Wat moet Paulus daar wel niet somber van worden? Hè? Van, er komen donkere tijden aan. Het wordt nacht in de wereld. En dan is er de grote verrassing van Paulus. Die niet zegt, mensen, kijk uit, het wordt donker, het wordt nacht. Nee, zegt Paulus, het wordt licht. En zo plaatst Paulus die sombere toekomstverwachting in het kader van de hoop. Mensen, het wordt licht. Elke dag dat we leven is een dag dat Christus, de komst van Christus, dichterbij komt. Zie je het al? Het wordt al licht aan de horizon. Het is waar. De wereld, hè, dat staat ook in de Bijbel, de wereld zal voor de komst van Christus door grote crisissen heen moeten gaan. En misschien dat Geert Mak dat al te somber is door te zeggen van dit was misschien al wel de laatste gewone zomer, maar tegelijk realiseer ik me van, hier zit echt wel wat profetisch in deze woorden. Krijgen, dat is zonder twijfel te maken met een sombere toekomst. Waarin al die crisissen ons uit de klauwen lopen. Waar we geen antwoorden op weten. En ook al kan je nu de afgelopen dagen misschien wat triomfantelijke berichten horen over de oorlogen in de Oekraïne. Tegelijk hou je hart vast. Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Maar in deze wereld, met die sombere toekomst, mogen wij weten, het wordt licht. Wij verwachten Jezus. En dan zegt Paulus tegen ons mensen, wakker worden. Ogen open. Ogen open. Dus ook voor die nare dingen, die crisissen die in de wereld gaande zijn. Je ogen daar niet voor sluiten. En in die wereld, heel gewoon, eenvoudig leven. Goed doen waar je goed kan doen. En zo mogen we, te midden van al die verleidingen van, en de verleiding ook om de oogkleppen op te doen en gewoon maar bezig te zijn met ons eigen goede leven, met ons eigen gemak, mogen we in deze wereld iets van het licht van Jezus laten zien. Zeker. Als er heftige tijden komen, dan zullen wij als christenen daar niet aan ontsnappen. Maar in deze wereld hebben wij een roeping als kerk, als christenen. Een roeping om tekens van het goede leven te laten zien. En dat kan als wij Christus aandoen. Als we gewoon elke dag, net als dat we ons opnieuw weer aankleden, weer even opnieuw bezig zijn met Christus aan te doen. Even beseffen, ik wil afhankelijk zijn vandaag van u, Heer Jezus. Ga met mij mee en help mij om in deze wereld te doen wat u van mij vraagt. Er zijn twee dingen waarvan ik hoop dat u ze onthoudt van vanmorgen, van deze preek. En het eerste is inderdaad dat Christus aandoen. Gewoon dat je even realiseert dat je aan het aankleden bent. Oh ja, ik moet ook Jezus aandoen. Hoort er ook bij. Doe ik ook. En het tweede is mensen. Het wordt niet nacht, maar het wordt licht. Amen.
Thank you.